onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 142 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 142, de eerste vier versen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het evangelie van Johannes en daarvan het 15e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken die in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelve en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden en in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. En deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zult heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam hij u dat geven. En dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zal de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Maar dit is geschied, opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij geweest, tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat wij ook samen vergaderd mogen zijn onder uw woord. En het van u zouden verwachten. Hoe zijn we opgekomen uit sleur of bijgelovigheid? Of zijn we opgekomen om een woord uit uw mond te horen, om de liefde te smaken? Die gemeenschapsliefde des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Heren, want kan zoveel uitwendig zijn, maar het moet in ons hart, het moet ons leven zijn. En wat in ons hart is, dat is ons leven. O, gij mocht het maar openbaren. En ook onderhouden bij degene die in dat leven zijn overgezet van de duisternis in het licht. Heren, gij doet uw woord nog klinken, gij doet uw woord nog uitgaan. En dat het mag uitgaan en ingaan. En ook vrucht dragen, want als het ingaat, draagt het vrucht. En gij komt hier te openbaren dat het u gaat om de vrucht, want gij hebt gezegd, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. En de landman die gaat de wijngaard door om zijn vrucht te verzamelen. Als we nou geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering, ach, wat zullen we dan toch eeuwig bedrogen uitkomen. Want gij vergadert uw kerk en de velden zijn nog steeds wit om te oogsten, maar de arbeiders weinigen. Want het is allemaal projecten wat de klok slaat. Kerkelijke business met een winst- en verliesrekening. Maar als gij tot uw discipelen zegt, gij zult mijn getuigen zijn, dan hebben ze nog voor niet 1% kerkpolitiek bedreven. Want dat kan niet plaatsvinden binnen uw gemeente. En als het plaatsvindt, is het uw gemeente niet. Heren, mochten we in uw woord blijven. Want als we niet in uw woord blijven, dan overtreden we de leer van Christus. En daarmee bewijzen we dat we u niet hebben. Het komt in de vrucht openbaar. Het komt in het geloof openbaar. Dat uw volk ook gerechtvaardigd wordt door de werken. En die werken, dat zijn geen werken der wet. Maar die zijn uit u geboren. Uit Christus, uit de werken van Christus. Eerst in de toerekening en dan in de vrucht. Kom over en help ons, Heren, want we weten niet te gaan of te staan. Laat uw rechterhand ons geleiden. En dat we dat mochten kennen, ik zal dragen en redden. Want tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En maak ons levend naar uw woord, ook in de herleving ervan. Het kan niet zo zijn dat we maar af en toe. Nee, het moet een gedurig leven zijn, de wandel in de voetstappen van Christus. Heere, gij mocht het ons alle geven. En dan zal het ook blijken dat we in u blijven. Een waarachtige toetssteen. In uw woorden blijven, uw woorden bewaren, uw geboden bewaren. En het onderscheid van de geboden van Christus en de 10 geboden. Gij mocht het ons allen ook deze morgen nog voorhouden door de prediking, door middel van de prediking. En hier op deze wereld, het gaat naar een einde. Gij hebt het alles voorzegd. Gij zijt opgevaren in de hoogte. En gij hebt de gevangenis gevangen genomen, hebt gaven genomen om uit te delen, zelfs aan de wederhorenden. Heere, dat we hier niet zouden zitten om een goede preek te beluisteren, want die bestaan niet. Maar dat we hier zouden zitten om te horen de stem des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gedenk de weduwe en de wezen. De zoveel leed en beproefde. Het ongeboren leven waar zoveel miljoenen aanslagen worden opgedaan. In de moederschoot vermoord en nou. In de moederschoot doodgespoten. Het zijn ook uw oordelen. Want al die kerken zijn in uw woord niet gebleven. En gij weet uw kerk, uw ware kerk, dat ze verstrooid zijn op deze wereld. En dat ze in die kleine kerken met een kleine K niet meer kunnen verkeren. Omdat hun zielen daar gepijnigd worden. Met een evangelie naar de mens, daar kunnen we niet onder verkeren. Het evangelie van Christus. Ach, het is zo'n ontzaglijk geheim om daarin begrepen te zijn. Maar gij zorgt ervoor dat het dan ook vrucht draagt. Heere, ga ons voor in het spreken en luisteren. Gij mocht ook diegenen denken die door de watervloed getroffen zijn in British Columbia, in het zuiden daarvan, waar duizenden mensen van huis en haard verdreven zijn. En het wordt allemaal aan climate change toegeschreven, Heer. Gij mocht die mond van die leugenaar stoppen. Want de duivel die gaat rond om zijn laatste slag te doen. Maar sta nog op, o hoogste rechter. En gij mocht die mensen bepalen bij het tijdelijke van dit bestaan, van dit aardse bestaan. Maar gij mocht ze ook door en uit helpen. De kleine kinderen die daarbij betrokken zijn. Heren, gij brengt een kwaad over alle vlees. Ach, als ons niet bekeren. En de oordelen zullen geen mens bekeren op zich. Maar mocht gij dat woord nog laten klinken, dat evangelie van vrije genade, opdat zielen nog mochten worden toegebracht tot de gemeente die zalig moeten worden om Jezus willen amen. Geliefde dit hoofdstuk 15, Johannes 15, ja, dat is dan dierbare zaken in beschreven, want deze woorden zijn gesproken, Johannes 13, 14, 15, 16, en voordat de Heer Jezus zou lijden en sterven, hoewel zijn hele rondwandeling op aarde een lijdensweg is geweest, want hij was gekomen om alle gerechtigheid te vervullen, maar ook om zondaren zalig te maken, met zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid als middel van toepassing. Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is zijn verwerving. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Heb je daar nooit de dierbaarheid in geproefd? Want dat in mijn leven werd geopenbaard, heb ik voor het eerst mijn naam in Gods woord gelezen. En dat zijn geen gedachtengangen, want daar zijn de gedachten niet in. Nee, daar is het verstand niet in, daar is God in. En als God erin is, dan is het niet meer mogelijk om dat niet te geloven. Zo werkt de Heere, want ik was van de week nog eens in een brief, ja, mijn ouders zeggen daar in een zekere plaats dat de Heere daar nog werkt, maar ze weten geen eens wat ze zeggen. Want als de Heere werkt, wie zal het dan keren? Dan komt het ook openbaar, dat kan niet verborgen blijven. En als de Heere werkt, daar hebben ze natuurlijk allerlei invullen aangegeven. En dat kan de toets van Gods woord niet door. Ik heb die mensen ook met duizenden tegengekomen. Ja, de Heere werkt nog. Ik zeg, vertel eens wat je eronder verstaat, de Heere werkt nog. Als de Heere niet werkt in het zaligen van zondaren, dan is het allemaal mensenwerk. Je moet maar opletten, dat is altijd mensverheerlijkend. Want die dominee, dan worden er een rij opgenoemd om kostelijke preken. En zulke goede preken, dit en dat. Maar er bestaat geen goede preken. Er is er maar één goed. Goede meester, zei die rijke jongeling. En hij werd gelijk afgesneden. Wat noem gij maar goed, er is er maar één goed als God. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Dat is de wijngaardenier die mij daartoe geordineerd en gelijk als geplant heeft en die de ranken besnoeit en daarop acht slaat. Christus is de boom des levens in het paradijs Gods, in het nieuwe paradijs, in het hemelse paradijs. Willen ze in onze dagen ook allemaal aards maken? Nee, als de Heer Jezus wederkomt, dan mag ook de strijdende kerk bij hem zijn, in de wolken altijd bij de Heere zijn. En dan is dat een hemelleven. Laat je nooit niks wijs maken dat die nieuwe aarde allemaal aard zou zijn. Nou. Dat is het bedrog van de duivel. De triomferende kerk is reeds in de hemel met de heilige engelen. En die heilige engelen worden ook nog steeds uitgezonden naar deze wereld. Om de kerk met een hoofdletter, de strijdende kerk, te beschermen. Het zijn gedienstige geesten die zijn woord doen, gehoorzamen de stem zijn woordje. Het geschiet ook dikwijls onzichtbaar. Toen Smijtergeld met de dood werd bedreigd, tenminste dat waren zijn plan om te vermoorden. En toen zag die moordenaar daar een tweede man naast lopen, die Smijtergeld niet zag. Maar die moordenaar zag het wel, want zo wordt het dikwijls openbaar. Kun je het uit je leven vertellen? We gaan niet de engelen leer verheerlijken. Nou, Jacob had er ook kennis aan te maken. Naaien, een leger van engelen versterkt hem. Maar hij moest God hebben. Nou, dat is heel gezond. Dan hoef je dat niet te verachten. Want die engelen zijn ook van God gezonden. En de Heere noemt in zijn woord zijn geroepen knechten. Ook engelen. Schrijf aan de engel der gemeente. De zeven gemeenten van Klein-Azië. En daar hebben we acht op te slaan. Want die zijn geroepen en gezonden om zorg te dragen voor uw zielen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Want er is zoveel uitwendige godsdienst. Uiteindelijk neemt de Heer dat alles weg. Die uitwendige godsdienst. Want als je een verbondsgemeente mag zijn, waar natuurlijk in en uitwendige kinderen des verbonds verkeren, maar als die uitwendige kinderen verbonds zich niet bekeren, dan word je uiteindelijk weggenomen. Slaat er toch acht op de woorden van Christus. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Heer Jezus bedoelt met alle rank, dat allemaal zijn volk is. Want ben je eenmaal ingeënt in die ware levensboom, in Christus, dan breng je vruchten voort. Maar hier wordt het zo gezegd, alle rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En alle die vrucht dragen, reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Dus hier wordt op zich niemand uitgesloten, want ze worden allemaal aangesproken met ranken. Allemaal ranken die behoren tot de ware wijnstok. Maar die uitwendige ik heb het al meer, die tekst, hè, want dat is ook een ontzaglijke toetssteen. Alle plant die mijn vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. Dat is precies hetzelfde wat Christus hier zegt. Precies exact hetzelfde. En als hij de naam van Christus draagt, sta af van ongerechtigheid, doe je het niet, dan behoor je tot zo'n rank die uitgenomen wordt en weggeworpen en in het vuur geworpen. Zo wordt het hier bedoeld. Het slaat niet op Gods ware volk alleen, maar het slaat op de verbondsgemeente Zoveel als de Heere ertoe roepen zal, u komt de belofte toe en uw kinderen, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. U wordt alle geroepen, hoor je het luisteraars, u wordt alle geroepen. En als je nou maar blijft zitten waar je zit en je bekeer je eigenlijk niet tot God, dan word je een keer weggenomen en in het vuur geworpen. En dat betekent het eeuwige vuur. Goed verstaan deze woorden. Dus die worden weggenomen. Dat is, hij snijdt ze af en werpt ze uit zijn gemeenschap. Zoals Christus de bokken van de schapen scheidt. En dan spreekt hij zijn discipelen toe. En dan komt hij weer te spreken in het kader van die inner cirkel. Want vers 2, dat is schijn en zijn. Goed verstaan. Alle rank, schijn en zijn. Die in mij geen vrucht draagt, namelijk des geloofs in zijn leven niet voortbrengt, die neemt hij weg en alle die vrucht draagt, die reinigt hij. Dus schijn en zijn worden in vers 2 genoemd in het kader van de verbondsgemeente. En nou spitst de Heer in vers 3 zijn woorden toe tot die inwendig geroepen discipelen. Gij zijt rein, gij zijt nu rein, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Namelijk dat gij met een waar geloof hebt aangenomen. Dus we worden gereinigd door het woord. We worden gereinigd door het woord. En dat woord is in bloed gedrenkt. Want het dierbaar bloed van Christus reinigt van alle zonden. Vers 3. Wijst de Heere op de vergeving der zonden, want gij zijt nu rein, gereinigd, verlost van die oude mens. Het wordt nergens meer geleerd, want daarom zijn de kerken ook afgevallen, hoor, door die twee mensleer. Dat wordt nergens in Gods woord geleerd. Ja, we zijn een oude mens onder de wet van nature, maar dat wordt niet meer zo onderscheiden. Het wordt allemaal gemengd met elkaar, alsof die oude mens een toegangticket krijgt bij de enge poort. Nou, dit is wel zo'n valse leer. Dat leert Gods woord niet. En daarmee overtreden ze de leer van Christus. Gods kind is geen twee mensen. Gods kind is een nieuw schepsel. Al het oude, die oude mens, dat is allemaal verleden tijd. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En ik begrijp natuurlijk die reacties wel, ja, die zonde dan. Nou, daarin heeft de Heer de prediking ingesteld om Gods volk daarin te onderwijzen. Want die worden zo menigvuldig aangevallen door die aanklevende ongerechtigheid. Want de Heer neemt de aanwezigheid van de zonde niet weg. Ja, in Christus wel. In Christus wel. Hiero, hij zegt het, gij zijt nu rein. Wat wou je er anders van maken als dat hij hier zegt? Gij zijt nu rein. Geheel rein betekent dat. Ik zie in u geen gebrek. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. En als hij daar nou die twee mens leer bijvoegt, dan zit je de woorden van Christus te vervalsen. Maar Gods volk is een twee mens. Nou, dat leert Gods woord nergens. Gods volk heeft geen oude mens meer. Die is die oude mens gestorven. Alleen verkeren ze nog in het lichaam des doods, zegt Paulus. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? En dan is een roemtaal in Christus, dat betekent, ik ben er in Christus van verlost. Ja, en dan legt zo'n kracht en ruimte in die leer van Gods woord, die leer van Christus. Maar als het vervalst wordt, en wat is er gebeurd in de loop van de jaren, in de loop van de eeuwen, moet ik het zeggen, want de reformatoren zijn daar feitelijk niet aan toegekomen om die twee mensleer te elimineren. Het ging over de rechtvaardiging van de goddelozen. Het heeft er ook alles mee te maken natuurlijk. 1 Korinther 1 vers 30. Hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking. En toen zijn ze met de heiligmaking aan de slag gegaan en de wet weer naar binnen gesmokkeld. En zo is die Roomse twee mensleer ontstaan. En dan denken ze ook nog dat Paulus in Romeinen 7 die twee mensen leer leert. Ja, nou, dan ben je niet door de Heilige Geest onderwezen. Dat is heel eenvoudig. Want dat leert Paulus in Romeinen 7 niet, die twee mensen leer. Nee, hij zegt als die vrouw in de natuur, geeft hij een beeld, als haar man gestorven is, dan is zij vrij om te hertrouwen. En dat zet hij geestelijk over. Dus die oude mens, als die gestorven is, een dood mens, wat wou je daar nog mee beginnen? Gij hebt die oude mens afgelegd en gij hebt die nieuwe mens aangedaan. Doet aan de Heer Jezus Christus, staat er ook in gebiedende wijs, doet aan de Heer Jezus Christus. Maar dat ziet op het leven der genade, op die wandel, op die smalle weg des levens. Doet aan, dat moet geregeld klinken hoor, doet aan de Heer Jezus Christus. Maar naar de grond der zaak klinkt het, gij hebt aangedaan. Gij hebt aangedaan. Hier, gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan zegt de Heer, even op de stof vooruit gelopen, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dus het moet werkelijk die inwendige roeping geweest zijn, dan blijven de woorden van Christus in je, omdat ze dan in het hart verzegeld zijn door de Heilige Geest. En als hij leeft, ik ben ook duizenden mensen tegengekomen die leven van voorkomende waarheden. En ze denken dat dat zaligmakend is, maar dat is niet zo. Het zweeft niet ergens in je gedachten. Nou. Er kan wel eens een aanwijzing doorgeschieden met voorkomende waarheden, maar ze moeten echt indalen. De Heer moet het echt tot je ziel spreken. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het is particuliere verzoening. Ik heb onlangs die Sander nog geschreven. Ja, ik zeg, als je nou leeft van algemene verzoening en je deelt niet in particuliere verzoening, waar zou je dan belanden? Dat is de leer in de Revelkerken. Het wordt niet meer particulier onderscheiden. Daar zijn ze doodsbenauwd van geworden, want die dominees die hebben er zelf geen kennis aan. Als je dat niet kan onderscheiden, vanuit het woord hoor, vanuit het woord, want het Gods woord onderscheidt dat. In vers 2 worden schijn en zijn genoemd en genoemd onder de noemer alle rang die in mij geen vrucht draagt. Dus ook de uitwendige verbondskinderen behoren tot de gemeente van Christus, behoren tot het verbond, het zij uitwendig. Die worden ook genoemd, maar altijd met de claim, bekeert u en gelooft. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geest. Dat was de prediking op de Pinksterdag. En toen werden die Pinksterlingen die Christus hadden gekruist, verslagen in het hart. Ze kregen hun hart doorschoten van zere wegen door middel van de prediking. Dus dat was sterven of leven. Het moet een keer op dat punt komen. Hoor. Het moet een keer op dat punt komen. De eeuwige dood of het eeuwige leven. Ja, hier komt dat ook tot een punt. De discipelen waren natuurlijk al bekeerd, waren natuurlijk al levend en zalig gesproken voordat Christus dit uitspreekt. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat was niet het woord wat hij hier in dit hoofdstuk spreekt, maar de discipelen laten we maar algemeen stellen dat ze tot bekering gekomen zijn of eerder onder de prediking van Johannes de Doper, want daar hebben ze ook ondergekeerd. En zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. En dat zegt de Heer ook hè, in hoofdstuk 14. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Het moet zijn het geloof in een drie-enig God. En u moet niet denken dat de Bijbelheiligen in het Oude Testament alleen in God hebben geloofd. Dat het hier, zeg maar, door Christus in vers 14, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat nou de omslag is in het Nieuwe Testament. Dat is niet zo. Want Abraham geloofde ook in Christus. De aartsvaders hebben allemaal in Christus geloofd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat hoort wel altijd bij elkaar. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden heeft. Dat is de leer van Christus, het geloof in een drie-enig God. Wat alle oud-testamentische bijbelheiligen hebben geoefend, gekend. En hier wordt de discipelen daarin onderwezen, niet omdat ze het niet kennen, maar de kerk, de levende kerk, heeft altijd weer doorgaand onderwijs nodig. En niet alleen onderwijs, maar ook herleving, herleving. Het leven uit Christus, dat is een doorgaande herleving, een doorgaande opwekking. Ja. Want zonder mij kunt gij niets doen, ook niet geloven, ook niet de liefde oefenen. Nee, als je onder dat woord verkeert, dan wordt Gods volk door de woorden van Christus, komen ze weer tot herleving. Gij lieden zijt nu rein. Gereinigd betekent dat. Gij zijt rein. De Heere zag ze aan als gewassen zondaren, omdat dat zijn eigen werk was. En omdat dat zijn eigen werk was geweest. En omdat het zijn eigen werk zal blijven tot in de eeuwigheid. Om het woord. Hoe wordt een mens nou zalig? De doden zullen horen. Ik heb het zo vaak gezegd. Het wordt nergens meer gepreekt. Johannes 5 vers 25. Dat is echt de levendmaking. Dat is ook de rechtvaardigmaking. De doden zullen horen. Het geschiet door woord en geest. De doden zullen horen. En dan met een inwendige roeping. Want anders kun je tot de doden preken. Die uitwendige roeping doet ze niet uit hun graf opstaan. Dat versta je toch, hè? Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal door de Zoon. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Het woord zijn het belofte, kan ik ook zeggen. En die ze gehoord hebben, die ze verstaan hebben, die ze, nou, de inwendige kracht, want het woord geschiet met kracht. Gij me met kracht versterkt. Dat geschiet ook na ontvangen genade. Daar moet Gods volk van leven. Dus dat is de grondslag. Hè. Er moet een begin zijn. Er moet een reinigmaking zijn in ons leven. Er moet van zondevergeving sprake zijn. Gijlieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Als je dat oppervlakkig leest, dan zeg je, nou ja, dat heb ik ook gelezen. Nee. Het woord dat ik tot u, het staat hier in het enkelvoud, het betekent ook alle discipelen, maar u, dat is zowel enkelvoud als meervoud. Het is particuliere verzoening en ze mochten er allemaal in delen, al die discipelen behalve Judas. De Heere spreekt ze niet voor het eerst rein, maar hij bevestigt ze in die vergeving der zonde en dan gaat hij ze verder onderwijzen. Het woord dat ik tot u gesproken heb, daarmee zijn ze, Paulus zegt het toch, in de gelaten brief. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat ik nu leef, leef ik door het geloof des Zoons van God. Ik in Christus en Hij in mij. Blijf in mij. Dus door die levendmakende woorden van Christus, de doden zullen horen, zet hij ze over van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Dan zijn ze in Hem. En zo wordt het ook door het geloof verstaan. In Christus zijn, dat is zaligmakend. Die nieuwtestamentische aard, daar moeten we ons in bevinden. En het is tweeërlei, hè? Blijf in mij en ik in u. Christus leeft in mij, zegt Paulus. En hij in hem, en dat geldt al Gods volk. Al Gods volk is overgezet in de staat der gemeenschap met Christus. Want gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Als je nabij de ark bent, dan draag je geen vrucht. Als je onder de prediking verkeert en er is nooit sprake van een overgang in het koninkrijk van Christus, in Christus, dan is er ook van vruchten geen sprake. Als je nou de zaak eens overdenkt, de mens wil altijd maar met zijn gedachten de dingen beslaan, nou, dan maak je toch echt een vergissing. Dan maak je echt een vergissing. Als Gods volk bij de Heere vandaan een getuigenis aflegt, dat is niet zonder verstand, maar goed verstaan, dan kun je verstand wel thuis laten, hoor. Want de Heere zegt, gij zult niet overdenken van wat gij zeggen zult. De Heilige Geest zal het u in die uren geven, dus daar is het verstand niet meer in. In die zin. Nou, blijft in mij en ik in u gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Dus we moeten deel uitmaken van die wijnstok. Want voor ons geldt in u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Die oude mens zal nooit vruchten van geloof en bekering voortbrengen. Never. Die moet afgelegd worden. Het wordt verschillende keren gezegd, uitgesproken, hoe dat te werk gaat. Ik ben door de wet der wet gestorven. Als die vrouw die Paulus opvoedt in Romeinen 7 een weduwe wordt, dan is zij vrij om een ander te trouwen. Nou, zo gaat het ook geestelijk. We moeten eerst vrijgemaakt worden van de wet des mans. We moeten eerst vrijgemaakt worden van de wettige claim van de wet. Betaal gij mij wat gij schuldig zijt. Daar moeten we in en door Christus vrijgemaakt van worden. En daar gaat het sterven aan de wet, door de wet aan vooraf. Die oude mens die voldoet nergens aan. Je kan pas tot het leven geraken als je eerst gestorven bent. Ja. Dat is een hele vreemde leer in onze dagen geworden. Want het is nou allemaal geloof. En neem maar aan. En door die onwettige prediking schrijden ook de uitwendige kinderen Gods naar het avondmaal. Allemaal kinderen Gods en je mag niet oordelen. Zo klinken de reformatorische kelen in één koor. En zo ontstaat dat kankergezwel, dat kerkelijke kankergezwel, wat al decades wordt gespaard en niet uitgesneden. Terwijl de heilige tafel alleen door Christus is ingesteld voor zijn ware volk. Voor zijn ware verzoende volk. Voor zijn reeds gereinigde volk. Je kan die Refo-kerken ook noemen die oude menskerken. Maar de kerk van Christus, dat zijn kerken met nieuwe schepselen. De Heer komt nooit mee met die valse leer dat de oude mens vereenzelvigd wordt met de nieuwe mens en andersom. En dat die nieuwe mens geklonken wordt aan die oude mens, dat leert Gods woord niet. Zo werkt het niet, zo werkt het niet. Want die oude mens die zal nooit geloven en die zal nooit de woorden van Christus aannemen, laat staan bewaren. Never. No. Die moet afgelegd worden, die oude mens, dat is de staat van nature onder de wet. Die oude mens doet niet meer mee onder die heerschappij der genade. Die bestaat niet meer. Ja, het kadaver, dat lichaam des doods, maar dat leeft niet meer. Ik leef nog niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En alles wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dat wordt hier ook gesproken. Blijf in mij en ik in u. En daarmee blijft Gods volk in Christus. Want het wordt altijd als een opdracht verstaan. We moeten ermee aan de slag. Maar zo wordt het niet bedoeld. Nee. Dan heb je nog nooit de kracht van Christus woorden ondervonden. Want ik heb veel mensen gesproken die hebben gezegd, ja maar de Heer heeft het toch gezegd. Ja, maar ik zeg, als je daar nooit de kracht van hebt ervaren, zou je het nooit doen. Met al je opdracht en met al je aan de slagregels niet. Want dat wordt niet bedoeld met die de wil van God doet. Dat is geen aan de slagregel. Blijft in mij en ik in u en daarmee is de zaak geschied. Die herleving, die bevestiging van het werk Gods moet altijd uit de mond van Christus klinken. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En moesten de discipelen, die werden daar niet zenuwachtig van. Van dan moeten we toch maar goed zorgen dat we in die wijnstok blijven. Nou, het geloof is niet fatalistisch, dat niet. Maar nogmaals, Christus spreekt hier niet een aan de slagregel. Nee, het verdere. En zal het ook openbaar komen dat het alles van Christus uitgaat. Want hij zegt, ik ben de wijnstok en gij de ranken die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Nou komt het, hè? Nou snijdt de Heer al die aan de slagregels af. Want zonder mij kunt gij niks doen. Zonder mij kunt gij niks doen. Dus zodra een mens aan de slag gaat, doet dat en gij zult leven. Helemaal evangelisch ingepakt. Dat is niet wat Christus hier bedoelt, want hij zegt zonder mij. Daar komt niks van terecht hoor, met al je best doen om in mij te blijven. Nee. En als dat aan de hand is, dan geeft de mens zich wel openbaar dat hij nooit die oude mens doodgestorven is. Want dan ga je aan de slag, als je niet die oude mens doodgestorven bent, dan ga je ermee aan de slag. Een mens kan niks doen als werken. Ik ben de wijnstok, de Heer wijst naar zichzelf en gij de ranken, zie op mij. En dat is ook het gebed. De Heer zegt, zie op mij. En het gebed is, zie op mij in gunst van boven. Zo weet ik hier inderdaad. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Ik ben de ware wijnstok en gij de ranken die in mij blijft en ik in hem. Die draagt veel vrucht. Dus de Heere, Jezus, die onderwijst die zijn discipelen hoe die vruchten der genade en des geloofs tot stand komen. Alleen door in hem te blijven door het geloof. en daarbij te blijven.
Daarin te volharden.
En dat is allemaal Gods werk hoor, want de genade doet het. De genade doet het. Maar toch separeert de Heere Jezus hierin, opdat we voor struikelen zouden bewaard worden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met u heilig voor. Je wordt toch niet getroost als je steeds struikelt in de zonde. En we struikelen in velen. Maar dat is juist de bede. Wil gij er ons voor bewaren? En dan blijven die struikelingen wel doorgaan. Maar de kerk vindt dat niet een vrucht des geloofs. Dat wordt natuurlijk in die afgescheiden kerken wel allemaal gepreekt. Ongeloof wordt natuurlijk gekerstend. En dat struikel in de zonde wordt gekerstend. En weet je wat dat dan uiteindelijk is? Een leven in de zonde. Want er is nog geen wedergeboorte hebt er plaatsgevonden. En juist Gods volk moet erin geoefend worden door deze woorden van Christus. Want zonder mij kunt gij niks doen. Dus werk uit. Werken, gebod, doe dat. Vroom zijn, je best doen. Werp het allemaal buiten de deur. Want als je in Christus bent, breng je vrucht voort. Die sappen hoef je zelf niet te produceren. Die komen voort uit die ware wijnstok. Blijf in mij en ik in hem. Ja, en ik in hem, dat ziet niet op de heiligmaking, dat ziet op de gemeenschap met Christus. Want we moeten eerst onderwezen worden in Christus voor ons. En dan Christus in ons. Christus voor ons, dat is de grond der zaligheid. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood hebt moeten sterven. En dat is ook, als Christus onze heiligmaking is, dan is hij dat voor ons. Denk erom hoor. Want ze beginnen zonder de wedergeboorte al gelijk om heilig te leven. Luister al die preken maar. Het is allemaal wet. Maar als we in Christus zijn, dan zijn we nieuw schepsel. Ineens en voor altijd. Ja, een mens staat zich altijd maar blind op dat leven des geloofs. Dat leven der genade. Dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Maar we moeten eerst onderwezen worden in het fundament der zaligheid. We moeten eerst op die rots geplant worden. Ingeworteld zijn. Anders dan verstaan we dit onderwijs niet en dan gaan we ermee aan de slag. En dan blijft het zonder vrucht. Als de mens ermee aan de slag gaat, blijft het zonder vrucht. Ik ben de wijnstok en gij de ranken die in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niks doen. Dat betekent om het eens figuurlijk te zeggen, we moeten wachten op de roering des waters. Zoals die zieken daar lagen in die zaal van Bethesda, die moesten wachten totdat de engel dat water, dat badwater der genezing in beroering bracht. Dat betekent zonder mij kunt gij niks doen. Die aandrijving moet er wezen. Die indaling des Heilige Geestes moet er zijn. En de geest was op hem. Dan komt het openbaar. Dan komt het naar buiten. Zo iemand in mij niet blijft, zo wordt dat uitgesproken. Die is buitengeworpen, maar dan ben je nooit in hem geweest. Want er wordt natuurlijk in Gods woord vele keren gesproken. Paulus zegt, er zijn er vele van het geloof afgevallen. Maar die hebben nooit het ware geloof gehad, als je dat zo niet verstaat. Want er bestaat geen afval der heiligen. Die remonstranten leren wel afval der heiligen. En dan moet je weer opnieuw tot het geloof komen. Omdat ze die woorden biblicistisch allemaal opvatten. Daarom heeft de Heer de prediking ingesteld. Omdat je daarin zou onderwezen worden. En stel je eigen onder een scherp separerende prediking. U zegt, waar kan ik die vinden? Ja, dan moet je aan de Heer vragen. De Heer die verzamelt zijn kudde. Hij zal ze legeren. Druk de voetstappen der schapen, want daar is de herder te vinden. En dat is niet meer in de huidige Reformkerk, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Zo iemand in mij niet blijft, dan ben je nooit in hem geweest. Maar het wordt zo gezegd, want die schuld om niet in hem te blijven, wordt ten volle op de mens gelegd. Als je dat zo niet verstaat, die in mij niet blijft, de Heer legt dan heel die schuld van het paradijs, van die val weer op je, opdat je niet zou menen dat je er ook zonder die doorgang door de enge poort bij behoort, bij dat volk van God. De Heer Jezus legt hier een geweldige separatie aan de dag. Zo iemand in mij niet blijft, die is, niet die wordt buitengeworpen, die is buitengeworpen. En dat is
Namelijk buiten de wijngaard, dat is buiten de gemeenschap der ware gelovigen. Dan kun je met elkaar in één kerk zitten en dan ben je nogthans buiten geworpen. Want die niet in Christus gelooft, is al reden verloren. Die gaat niet verloren, die is al reden verloren. En als je nou het geheim van de evangelieprediking, van het evangelie van Christus mag verstaan, dan wordt het ook vruchtbaar in je leven. Maar van nature vecht een mens zo tegen, want hij wil niet verloren zijn. Maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat verloren is. Dus dan ben je buitengesloten. God in Christus vindt de zondaar als een buitengeslotene. Die in mij niet blijft, dat betekent, als je nou in die staat blijft, die in mij niet blijft, die is buitengesloten. Dat geldt elk natuurlijk mens die onder de prediking verkeert. Zolang je niet wordt overgezet, ik moet het anders zeggen, want ik moet de schuld op onszelf leggen. Want we kunnen zeggen, zolang je niet overgezet bent van het Rijk der Duisternis, Koninkrijk van Eeuwig Licht, nou ja, God moet het doen. Hè? Nee, dan zal het klinken, gij hebt niet gewild. Gods woord legt de schuld voor 100%, als je nog in die onbekeerde staat leeft, op de mens. En als hij daar niet onder verloren gaat, als je niet dat buitengesloten, dat buitengeworpen eigent, in die zin eigent, dat je eigen daadwerkelijk gaat bekeren. Wat is dat nou, bekeert u? Dat is het gebod, bekeert u. Nou, dat was voor die pinkstelingen niet meer mogelijk. Dat was de genadeslag, om het zomaar eens te zeggen. De genadeslag. En ze werden doorschoten in hun harten. Ze werden verslagen, dat is doorgezaagd. Dus die mensen, die waren niet stervende. Die waren op sterven na dood. Maar de broeders, wat moeten we doen? Dat is de laatste uitroep in het werkverbond. Niks doen, zegt Petrus. Keert u en gelooft in de Heer Jezus Christus. Nou, wat is dat, bekeert u? Vonnis aanvaarden. Vonnis aanvaarden. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Dan kom je mee in een end. Dan kom je aan het einde van de wet. En het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Daarmee kunnen we die belijdenis van Hanna daarmee gelijkstellen. De Heer dood en maakt levend. Als je dat verlaat, dan blijf je niet in Christus. Als je die leer verlaat, als je die leer gaat verloochenen door al dat aanneemgeloof. Zonder de schenking. Hoe wordt het geschonken in je hellevaart? Het is niet anders. Het is niet anders. Want de dood van die oude mens, dat is een hellevaart. En dan spreek ik in figuurlijke zin en geestelijke zin. En zo doormaakt elk kind van God. Ik achtte me geheel verloren. Mocht van geen ontferming horen. Dat is allemaal een vreemde leer in onze dagen geworden. Want allemaal gelovige mensen, allemaal avondmaalgangers. En de Heere die legt de leidsels erop, want hij zegt, zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. En al die buitengeworpen belijders, die zitten avondmaal te vieren, sacramenten delen ze aan. Ze zitten onder een valse prediking weliswaar. Maar dat is eigen schuld. Wij zijn van God afgevallen. God is dezelfde gebleven. God moet niks doen. Blijf in mij. En die in mij niet blijft, zie u wel dat de Heer Jezus, die handelt niet anders als de Vader, die in mij niet blijft, is buitengeworpen, buitengesloten, verloren. En als je dat nou werkelijk mag mijnen, als mijn volk zich schuldig zal kennen, en er welbehagen krijgt aan de straf voor de ongerechtigheid, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. Zo iemand in mij niet blijft, nou van nature, zijn we nooit in Christus geweest. Dan kunnen we onder die prediking, we kunnen de lieflijke klanken van het evangelie horen. En we kunnen zelfs die separatie, we kunnen ermee instemmen. En toch buitengesloten. Nooit door die enge poort gegaan. Die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Want de engelen die zullen worden uitgezonden om het koren te verzamelen in de hemelse schuren en het kaf te verzamelen en dat te werpen in de poel die brandt van vuur en zilver. Want hier wordt eeuwige verdoemenis door de mond van Christus gesproken En nou gaan ze allemaal conferenties organiseren over de hel. Om dat een beetje te bagatelliseren wat Christus hier zegt. Want dan moet je de mensen niet bang mee maken. Dat zijn duivels. Dan ben je echt een duivel als je dat denkt. En als je dat zegt, als je dat de mensen onthoudt. Die angst der hel, die schrik. De mensen angst aanjagen. Je moet ook de verdoemenis spreken. Het bestaan ervan. En dat je er reeds aan onderworpen ligt. Zolang je niet in Christus gelooft. Kijk, de farizeeërs die achter zich hoog boven de hel en de verdoemenis verheven. Maar dan zegt Christus de hel en de verdoemenis aan. Wie zou u doen ontvlieden? De toekomende toren, zegt ook Johannes de Doper. Wie zou u de helse verdoemenis kunnen ontvlieden? Nee, zeggen die hele conferenties, mensen, die dominees. Dan moet je de mensen niet mee confronteren. Je moet ze het evangelie prediken. Nou, de grootste evangeliepredikers heb hel en verdoemenis gepreekt. Vlieg de toekomende toren. Waartoe is zo'n prediking nog nodig dan? Dat moet allemaal verzwegen worden. Kijk, dan heb je met valse leraars te maken en valse kerken. Die dat pretenderen, dat de verdoemenis, daar mag niet meer over gesproken worden. Want dan maak je de mensen alleen maar angstig mee.
Hier, de Heer Jezus zegt het zelf. Men vergadert dezelfde en men, dat bedoelt hij de engelen mee, en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. En dat is het eeuwige vuur. Dat is het helse vuur. Dat hebben de kanttekenaren goed opgemerkt. Deze vergadering zal geschieden door de engelen uit alle hoeken der wereld. En de Heer Jezus vergelijkt het in die vergelijking. Twee vrouwen aan een molen. De ene zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Man en vrouw op één bed. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Kunnen ook beide aangenomen worden. Want kijk, al dat biblicistische verstaan in onze dagen. Dat is echt zonder de geest. Dat is echt zonder de geest. En de letter dood, dat is de schuld van de mens. Als je zo Gods woord leest, als de letter die dood. Want Gods woord is een levend en krachtig. En het tweesnijdend scherp zwaard. Nog scherper dan het tweesnijdend scherp zwaard. Dat ligt niet aan het woord. Als je zo biblicistisch leest, dan zal datzelfde woord je doden. En dan ben je al dood. Dood in zonden en misdaden. Maar dan ga je ermee aan de slag. Nou, daar is Gods woord niet voor bedoeld. Nee. Indien gij in mij niet blijft en mijn woorden in u blijven, dat ziet geheel op de leer en de belofte, het gehele woord van God. Indien gij in mij niet blijft. Dus dat is niet Christus en de Belial, dat zit er lichtjaren vandaan. Niet God en de Mammon, dat is er lichtjaren vandaan. Van het in Christus blijven. Want als je in Christus bent, dan omhels je Gods woord, tota scriptura. Sola scriptura, sola gratia, sola fide. Ja, dan wil je er geen letter meer vanaf hebben. Ook van de heilige wet Gods niet hoor. Als men sjoemelt met de heilige wet Gods. Denk erover dat Gods volk dan, als ze op de plaats zijn, het beeld van die leeuw uit Judas stam gaat vertonen. Nou, je moet Kolbrugge maar eens lezen. Als je denkt dat je bij Kolbrugge een beetje met de wet kan sjoemelen, dan ben je wel bij Kolbrugge aan het verkeerde adres. Kolbrugge was ook een wetshandhaver, maar het was een vol evangelieprediker. Omdat hij Christus daarin alle eer gaf, die de wet heeft vervuld. Want hij is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En ook is Christus gezonden om je handen af te hakken als hij met die wet aan de slag wil. En ook is Christus gekomen om je tong uit te rukken als hij die wet wil vervalsen. Als je die wet wil bagatelliseren. Nou, dan komt een mens toch als een verloren, als een buitengesloten openbaar. Daarom zeggen die pinkstelingen, wat moeten wij doen? Dat betekent, ze konden niks meer verzinnen om hun totale verlorenheid, om daar nog iets aan te herstellen. Dat betekent het ook, die woorden. Wat zullen wij doen, mannen broeders? Daarmee gingen ze ten onder. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, dat is een bewijs. Als die woorden in u blijven, dat je inwendig geroepen bent. Want dat krijg je er nooit meer uit. Dat krijg je er nooit meer uit. Een inktvlek krijg je nooit meer uit een kledingstuk. Als een pot inkt op je kleding, dan krijg je er nooit meer uit. Kind was, krijg je er nooit meer uit. Nou, zo zijn de woorden die Christus tot zijn volk spreekt, in het kader van
de wedergeboorte in het kader van de rechtvaardigmaking, dat zal nooit meer uitgewist kunnen worden. Gods oude volk zei vroeger altijd, dat zal geen leed uit mijn geheugen kunnen wissen, wat God tot mijn ziel hebt gesproken. Indien het zo is, zegt de Heer, indien het zo is dat gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Want dat is een rijk leven, dat leven des geloofs. Want dat zegt de Heer ook in het vorige hoofdstuk. Zo gij iets, Johannes 14, vers 14, zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Ik zal het doen. Betekent dat dat je maar een verlanglijstje kan indienen? En van allerlei vleeselijke begeerten? Nee, hier staat, zo wat gij wilt door het geloof, zo wat gij wilt overeenkomstig Gods wil. Als je dat er niet in leest, dan zit je Gods woord alweer te vervalsen. God verhoort nooit geen vleeselijke gebeden. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij het in uw welste wil doorbrengen. Nou, dat wordt niet verhoord hoor. Dat wordt echt niet verhoord, nee. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, mijn leer en mijn beloftes. Kijk, daar hebben nou de Waldenzen voor gestreden. Ik had gisteren nog zo'n verontruste moeder. En die noemde ook die zeloten. Die het bevel van keizer Augustus niet wilde opvolgen. Om zich te laten beschrijven. En zij deden ook aanvallen op degene die dat bevel wel opvolgde. Kijk, er wordt in onze dagen zo gehamerd in het kader van die coronamaatregelen om de overheden te gehoorzamen. En er wordt helemaal niet meer genoemd. Er wordt natuurlijk Romeinen 13 wordt een karikatuur van gemaakt, want dat tegengewicht. Ik heb het ook geschreven, dat is absoluut Bijbels geboden om de overheden te gehoorzamen. Want die heeft God zelfs ingesteld. Maar als de overheden wetten gaat invoeren die met Gods woord in strijd zijn, dan is burgerlijke ongehoorzaamheid niet geoorloofd, maar geboden. Dat wordt nergens door geen enkele dominee meer geleerd. Nee, het is de overheid de gehoorzaam. Overheid. En je geeft je eigen aan de verdoemenis over. Als je het zo uitlegt. Maar er staat wel degelijk in Gods woord bij monden van Petrus. Wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen, dan de overheden. Maar het gebod van keizer Augustus was niet tegen Gods woord op zich. Het was een heidense keizer. David kwam een keer tot de zonde van de volkstelling en het is hem tot zonde gerekend omdat hij als man naar Gods hart niet op de aantallen mocht steunen. Dat heeft de Heere zwaar gestraft, dat David moest uitroepen. Laat mij in de handen des Heeren vallen, want ja, hij wist ook wel dat de barmhartigheden der goddeloze vreed was. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel uit Psalm 142 en daarvan het vijfde en zesde vers. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eers. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel. Mijn God, wien ik mij aanbeveel. En ook dat zesde vers, hoor mijn geschrijk, ben uitgeteerd door mijn vervolgers overheerd. En wat er verder volgt in dat vijfde en zesde zangvers van Psalm 142.
Ik
Dus Jozef en Maria, de moeder des Heren, lieten zich beschrijven en daarmee overtraden zij niet het gebod Gods. Maar wat er nou geïmplementeerd wordt aan die coronamaatregelen, ik wil er nog even wat van zeggen. Dat is nog nooit in de geschiedenis, in de wereldgeschiedenis is dat nooit gebeurd, dat gezonde mensen een lockdown werden opgelegd. Dat is nog nooit in de wereldgeschiedenis gebeurd. Een lockdown zou alleen voor zieke mensen applicable zijn. Tijdens de pest werden die mensen die pest hadden, werden afgezonderd en in quarantaine gezet. Je kent het ook in de Bijbel. Kun je het vinden, die melaats waren, die werden buiten de poort gesloten. Letterlijk. Buiten de leefgemeenschap. Die mochten zich niet tussen de mensen begeven. Nou, dat geldt alleen zieke mensen. En nou worden alle gezonde mensen opgesloten. Dat is natuurlijk echt, ik moet het zo zeggen, een krankzinnige maatregel. En die mag je niet opvolgen, want gezondheidsberovende maatregelen zijn sowieso tegen Gods woord. Dat is een aanslag op je lichaam en het lichaam is des Heren. Het wordt niet meer gepreekt en daarom volgen al die mensen, die zijn slaafs, volgen ze de overheid. En die testprocedures die zijn ook allemaal ongeldig, want het gaat over een virus. Als het over een virus gaat, die is niet geïsoleerd. En een niet geïsoleerd virus kan je niet testen. Dus men test op iets wat niet bestaat, maar dan kun je allerlei vormen van criminaliteit de mensen opleggen. En er zijn de zogenaamd weer 10.000 gevallen bijgekomen. Het zijn allemaal digitale cijfers hoor. Het heeft niks meer met gezondheid te maken. Van begin af aan niet hoor. Van begin af aan niet. En het RD, dat neemt al die digitale getallen van het RIVM over. Naadloos over. En het is niet zo moeilijk om digitaal in te vullen. Er zijn weer 10.000 gevallen bijgekomen. Dat is even maar een fluitje van de cent. Die statistieken, die worden in een paar seconden worden ze even gemaakt. Allemaal digitaal. Daarmee wordt het geld, dat is al zo. Er worden allemaal nulletjes achtergeschreven. En van een miljoen kunnen ze zo een miljard maken. Mensen, je weet niet hoe corrupt deze wereld is. Je weet niet hoe corrupt je eigen hart is. En mensen zijn in de leugen gevallen. Dat wordt ook niet meer gepreekt. Dat gaat er als koek in. De leugen gaat er als koek in. En de waarheid wordt altijd door het ongeloof verdacht gehouden. En de kerken, dat is allemaal één ongeloofsbeweging. Er zit geen druppel geloof meer bij. Want anders zouden de predikanten daar haarscherp onderscheid in maken tussen de Bijbelse gehoorzaamheid aan de overheid en de gehoorzaamheid aan God die daarboven gaat. Want wij zullen God meer gehoorzaam zijn dan de mens. Ja, u zegt maar, ik heb nog geen waar geloof, dus kan ik God niet gehoorzaam zijn? Dan kan je ook de overheid niet gehoorzaam zijn. Dus dan snij ik allebei je benen eronder uit. Ongeloof is ook niet Bijbels gehoorzaam aan de overheid. Zal ik je dat eens even van je verstand praten? Daar heb je nooit over nagedacht. De ongeloof is ook niet Bijbels gehoorzaam aan de overheid. Dus wat die refers doen is slaafs van God vervloekt. Dat is niet de Bijbelse gehoorzaamheid aan de overheid. Al zou die overheid een rechte scepter zwaaien, dan zijn ze nog des doodschuldig omdat ze de overheden niet Bijbels gehoorzaam zijn. Want dat is het ongeloof niet. Maar we moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat wordt alleen door het geloof gedaan, omhelst en betracht. Oh ja, niet zonder Christus hoor. Nou, niet zonder Christus. Want zonder mij kunt gij niks doen. Dus nog ineens geloven. Ook niet na de wedergeboorte hoor. Want dit zegt de Heer tot zijn discipelen. Zonder mij kunt gij niks doen. Nou, als we daar eens van overtuigd waren, dan zouden we meer plat op de grond leggen voor de genadetroon des Heren om van hem te begeren, dat zegt hij, zo wat gij wilt, dat willen, dat moet het geloofswillen zijn, overeenkomstig Gods wil. Dat heb ik u daarnet ook al gezegd, anders wordt het nooit veroordeeld. Dat betekent dat Christus geen fatalistisch geloof leert, hij oefent zijn discipelen in het geloven, in het begeren ervan. De kanttekenaren zeggen bij het woord begeren bidden, dat is juist, want dat moet in het gebed aan de Heere bekendgemaakt worden. Wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Dat moet in dienst staan in het Koninkrijk Gods. Anders wordt het niet verhoord. Je kan geen vleeselijke dingen van God begeren. Van mag ik een groter huis of dit of zus of zo of zo. Kijk, ook de tijdelijke dingen mag je aan de Heer bekendmaken. Als je in nood verkeert en je wordt bijvoorbeeld door je buurman geterroriseerd, of de Heer daar een eind aan wil maken. Ja, het kan zijn in het kader van de beproeving, neemt uw kruis op en volgt mij. Dat ligt allemaal zo onderscheiden. Twee op zich lijkende gevallen, daar kan een eeuwigheid tussen liggen. Je weet toch je eigen hart en leven. En de Heer heeft gaarne dat je alles aan hem bekend maakt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de Heer alle gebeden verhoort.
Nee.
Hij hoort wel alle gebeden, dat wel. Maar wat gij wilt, zult gij begeren, geheel overeenkomstig de wille Gods. Dat is ook wat er geschreven staat. Niet die daar zegt, maar die daar doet, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. De wille des vaders, die de wil des vaders doet, dat wordt hier bedoeld. Zo wat gij wilt, het wordt zo gezegd, namelijk tot uw troost of zaligheid nodig. Ja, maar het houdt veel meer in. Wat gij wilt, wat de Heere hebt beloofd. Want dat betekent het ook, hè. De Heere wil dat we pleiten op zijn gesproken woord. Als dat het tijdelijke betreft en het is nog niet in vervulling gegaan. De Heere verwacht dat ook. Hij legt het ook in het hart. Hij spoort de ziel ook aan. Heere, waarop ik biddend pleit, want het is uw eigen woord, gij hebt het zelf gezegd. En zou de Heere het zeggen, hij zegt het zelf, zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Zullen Gods beloftenissen, dat is de gesproken belofte in je hart. Het gesproken woord, zal dat immer zijn vervulling missen? De Heere wil, en hij gaat ook die ziel beproeven. Waar ben je nou om verlegen? Om die belofte of om de vervulling van de belofte? Waar ben je nou om verlegen? Om de belofte of om de beloven? Kijk, dat moet ook wel aan Gods volk onderwezen en onderscheiden worden gepreekt. Zo wat gij wilt, dus we kunnen er ruim van leven. Want de Heere die zegt niet, nee, ik zal de volgende keer, dan zal ik je er wat bij geven. Nee, hij zegt, hij verwacht ook van het geloof dat zij die begeerte liggen aan de troon van zijn genade. Of zij die vervulling van dat gesproken woord uit hem mogen ontvangen. En hij zegt het ook, het zal u geschieden, het zal u geschieden. Kan kort of lang duren, want het is altijd op Gods tijd. Nou zijn er ook momenten in het leven. Ik zal u een voorbeeld geven dat Simpson die trekt uit en die komt die leeuw, die briesende leeuw, die komt hem tegen. En toen kon Simpson nog niet even op een bankje gaan zitten. Wacht even leeuw, want ik moet nog even wachten op een woord van God. Ik bedoel dat natuurlijk absoluut niet spottend. Maar om het u duidelijk te maken dat er momenten in het leven zijn dat de Heer direct moet verhoren. Ja, ik zeg het zo, omdat God het ook doet. Niet om de Heer voor onze kar te spannen. Nee, nee. Simpson die heeft niet daar afgewacht, want daar gaf die leeuw hem geen tijd voor. Hij moest hem gelijk aanpakken of hij zou verscheurd worden. Nou, die momenten zijn er ook in het leven. En dat kent elk kind van God wel. Als de nood op het hoogst is, zegt het spreekwoord, is de redding nabij. Maar zo gaat het ook in het geestelijke. De Heere weet wel de noden en de behoeften van zijn volk veel beter dan wij het weten. En dat de Heere directe verhoring geeft. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Ja. Maar doorgaans beproeft hij het geloof of dat we er ook werkelijk om verlegen zitten. Ik heb van mensen, ja, ik heb de Heere er al zoveel keer om gebeden. Ik zeg, ben je ooit verhoord geworden? Nee, dan heb je nog nooit gebeden. Dus al dat in rekening brengen van het gebed, al dat in rekening brengen van dat doet dat, dat is het doet dat in rekening brengen. Nou, nou. Buitengeworpen, uitgesloten, eigen schuld, eigen schuld. De Heere wil erom gebeden worden, de Heere wilde van de huize Jacobs om gebeden worden. Ik heb niet tot het zaad van Jacob gezegd, zoek mij te vergeefs, ook in hetgeen wat hier gesproken staat. Als je nou de Heere mag toebehoren door een levend geloof, begeer je dan nooit van de Heere, of je nou in dat geloof mag opwassen, benedenwaarts, wortelen dragen benedenwaarts, vruchten opwaarts, maar ook in de dienst van zijn koninkrijk. Bid je nou de Heere, dat is de Heere heilig lastigvallen, zei Gods oude volk altijd. De Heere heilig lastigvallen, ja. en hem wijzen op zijn eigen woord. Gij hebt het zelf gesproken, het is uit uw mond voortgekomen. Heere, waarop ik bidden pleit. Want de Heere zegt, hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Dat betekent ook dat wij van hem begeren wat in zijn koninkrijk dienstig is. De Heere zegt toch, bid de Heere des oogsten dat hij arbeiders uitstoten in zijn wijngaard. Bid je daar nooit om. Dat moet een smeekgebed wezen. Heer, waarop ik bidden pleit, het is een smeekgebed. Al wat gij ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Dus dat is niet de Heere aan een lijntje houden met zo'n gewoontegebedje. Nou, dan word je door de nood gedreven. Alsof Gods zaak jouw zaak is. Ja, ja, ja. Zo moet het wel zijn hoor. Je ziet het bij die godzalige koningen. Josia werd de godzaligste koning genoemd. Boven David zelfs. De godzaligste koning. Maar je moet maar denken dat die koningen, die godzalige koningen, een biddend leven hebben geleid. Want het kon niet uit de lucht vallen, laat ik het zomaar eens zeggen. Ja, wat de grond der zaligheid betreft, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetocht. Maar die vrouwen hadden er nooit meer op gerekend. Een verloren zaak. En toen werd het in de schoot geworpen. Nou, dat is ook geestelijk zo. Nooit gedacht en toch gekregen, ja. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Om in de liefde te blijven. De gemeente van Efeze werd daarin bestraft. Dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Ik denk al Gods volk, hoewel tante Lena zegt, ik heb nooit de eerste liefde verlaten. Maar die leefde ook een ascetisch leven. Afgezonderd van de wereld. En dat zegt de Heer ook wel. Daar zorgt de Heer ook voor. Dat volk zal alleen wonen. En onder de heiden niet gerekend worden. En je leest het ook. In Micha 7 lezen we het. Dat de Heer zijn volk afzondert. Ook ten tijde van vervolgingen. Want er staat geschreven in Micha 7 vers 14. Gij dan wijd uw volk met uw staf de kudde uw erfenis die alleen woont in het woud. In het midden van een vruchtbaar land laat ze weiden in Basan en Gilead als in de dagen van ouds. Afgezonderd van de wereld, niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook in letterlijk opzicht. Dat is eigenlijk een leven uit het systeem. Er zijn veel mennonieten groepen die zijn naar Zuid-Amerika verhuisd. Want ze zeggen wij willen in dit systeem onze kinderen niet grootbrengen. En die hebben doorgaans natuurlijk ook allemaal dat wettische valse geloof. Maar ik wijs nou even op het uitwendige dat zij in de wildernis zijn gaan wonen. Afgezonderd van de wereld, daar hebben ze gewoon een dorp gebouwd. Daar kun je er wel voorbeelden van geven. En natuurlijk, die hebben geen rijbewijs, die hebben niks. Ja, niks. En die hebben wel paarden, die hebben wel dieren, die hebben groentetuinen. Helemaal afgezonderd van het systeem der wereld. Daar moet je eens over nadenken. Christus is ook nooit beschreven geworden. Hè? Want Jozef en Maria die werden beschreven op bevel van keizer Augustus. Maar Christus zat nog in de buik van zijn moeder. Niet beschreven. Nee. De engelen die hebben het hem bekendgemaakt. Daar kwam geen keizer Augustus aan te pas. Het moest alles zo geschieden natuurlijk. Opdat die belofte van Jesaja en Micha zijn vervulling zouden hebben. Dat de Christus en schriften de beloofde Messias in Bethlehem zou geboren worden. Moest allemaal medewerken te goede. Maar nogmaals, die zeloten die daar niet aan wilden gehoorzamen, dat waren eigenlijk fundamentalisten, net zoals de Anabaptisten. Hun politieke doeleinde, dat was niet bijbels. Dat was absoluut niet bijbels. Nou, want Gods volk heeft geen politieke doeleinde. Die wederdopers, die Anabaptisten, die wilden een letterlijk koninkrijk van God op aarde. En Luther was er fel op tegen, want dat zijn allemaal ja, van die wettische drijverijen. Fundamentalisten worden dat genoemd. Dat zijn ook de Jehovah's getuigen die staan soms op een berg omdat ze denken dat Christus wederkomt. Allemaal dat fundamentalisme. Dat is ook helemaal gedrenkt in het biblicisme. Daar is geen geloof in. Daar is ook geen geest in. Ik zeg niet dat alle zeloten zo waren, maar het merendeel dat was wel van die geest. En dat was een onwettig ongehoorzaamheid aan het bevel van keizer Augustus, want daar was op zich niks mis mee. Dat werd ook wel aangewend om de Joden belasting op te leggen. En dan moest die keizer toch weten van wie die dat vorderen zou. De Heer Jezus die noemt in dat kader, geeft des keizers wat des keizers is en God wat Gods is. Dus er was niks mis mee toen de fariseeën hem een penning toonden. We moeten het goed onderscheiden en dat doet alleen het geloof. Ten eerste is het in Gods woord geopenbaard en het geloof neemt het aan. Het geloof omhelst het. En het geloof kan ook onderscheid daarin maken. Het geloof is de oorzaak van niks. Nou, Gods woord maakt daarin onderscheid. En dat wordt door het geloof omhelst en verstaan. Dus je kan niet de Bijbel zomaar met een algemene geest leven, want dan ga je echt de verkeerde kant, dan ga je ermee aan de slag en dat eindigt in de dood. Stel u onder de prediking, laat u met God verzoenen. Ja, dat klinkt ook tot Gods volk, laat u met God verzoenen. Niet omdat ze niet verzoend zijn, maar opdat ze door een levend geloof zouden gedreven worden en daarin geoefend. En deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. En dan vers 12, daar wil ik ook nog wat van zeggen, aan vers 12, en dat wordt al in vers 10 genoemd, indien, daar gaat het over de geboden, indien gij mijn geboden bewaart, dus Christus maakt hier ook alweer een onderscheid in tussen zijn geboden en de geboden des vaders. Hoor maar. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb. De wet vervuld betekent dat. En blijf in zijn liefde. Het is wel onderscheiden, de liefde des vaders, de liefde des zoons, maar het is dezelfde liefde. Het is dezelfde liefde. Uiteindelijk zijn het ook dezelfde geboden, maar de Heer Jezus maakt hier een onderscheid. Indien gij mijn geboden bewaart, wat zijn nou de geboden van Christus? In mij blijven, in mijn leer blijven, in mijn waarheid blijven, door het geloof, in die geloofsbegeerte blijven, in die oefening, in de liefde blijven. Hebt elkander vuriglijk lief. Dat zijn de geboden van Christus. De geboden van Christus zijn liefdesgeboden. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. En dan onderscheidt hij dat in zijn liefde tot de Vader. En dat staat in het kader van zijn dadelijke gehoorzaamheid. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dat is de wet der 10 geboden. Laat die wet in de ark, laat die in de handen van Christus. Blijf er af met je vingers, laat ik het zo eens zeggen. Van die wet der 10 geboden. Want daar hebben wij geen verstand van. Moeten we dan niet aan die wet gehoorzaam zijn? Ja, maar dan in de volkomen zin. En dat kan alleen als je de gerechtigheid van Christus op je naam hebt staan. En dat kan iemand wel beweren, maar dit is de toetssteen. Als je in de liefde van Christus blijft. Want de liefde is de vervulling der wet. Indien gij mijn geboden bewaart, bewaart, dat is ook onderhouden. Dat is, zo zult gij in mijn liefde blijven, omdat dat liefdesgeboden zijn. En zijn geboden zijn niet zwaar. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. En dat betekent ook de geboden, neem mijn juk op u. Dat zijn de geboden van Christus. Die zijn niet zwaar om te dragen. Nou, voor de liefde is trouwens niks zwaar. En dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En dan heb ik ook veel mensen gesproken die door de liefde gaan ze allerlei werken verzetten. Ja, het is helemaal uit de liefde hoor. Ik zeg maar, dan is het toch wet, want dan doe jij het nog. Daar moet ook geweldig in worden gesepareerd hoor. Als de liefde een aan de slagregel is, dan wordt de liefde zo'n doe dat hendel. Om die over te halen, dan doe je het. Nee, de liefde is een drijfveer. Dan is het niet doen, het nalaten niet meer mogelijk. Het moet een drijfveer zijn. Wij worden dan door de liefde van Christus gedreven, zegt een apostel. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En dit is mijn gebod, zegt de Heer Jezus. Dan komt hij nog toe te spitsen. Dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dus wat zijn de geboden van Christus? Zijn liefdesgeboden. Staat alleen maar in het kader, kan de natuurlijke mens niet aan voldoen, want die hebt de liefde niet. Heel eenvoudig. Een huichelaar hebt de liefde niet. Biliam had de liefde niet. Je kunt veel waarheid profeteren, maar hij had de liefde niet. En daar komt de apostel ons te onderwijzen, al kon gij bergen verzetten. Want het wondergeloof, nou dat is tot veel toe in staat hoor. Dat gelooft niet alleen in wonderen, maar kan op wonderen bergen verzetten. Al had gij de taal van een engel. Ja, al gaf gij uzelf over tot verbranding en de liefde niet had, dat zou u geen nuttigheid geven. Dus dat in zijn geboden blijven, dat in zijn liefde blijven, zijn geboden bewaren, dat kan alleen maar na ontvangen genade. Ik wil niet zeggen door genade, want dan wordt het weer zo'n soort hefboom. Hè? Dan moet je echt in afgebroken worden, hoor. Want een mens die gaat met de genade dan aan de slag, dan wordt het een hefboom, geloof. Nou. De genade doet het. De genade doet het. Want deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven. Kijk, die blijdschap, daarvan is de liefde de drijfveer. De liefde uitgestort in het hart, dan is daar de blijdschap. En die zal in u blijven en uw blijdschap zal vervuld worden. Want die blijdschap, die begeert ook van allerlei dingen en wacht op de vervulling des Heren. Wacht op de Heren, zijt sterk. Ja, wacht op de Heren. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Dus de Heer in alles voor laten gaan. Dat betekent dat. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Dat heb Christus ten volle gedaan. Hij heeft zijn leven overgegeven tot een rantsoen voor velen. En niemand heeft meerder liefde dan deze. En dat moet ik dan nog scherper onderscheiden, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Het zou mogelijk zijn, zegt een apostel, dat iemand nog zijn leven gaf voor een vriend. Maar Christus heeft zijn leven gegeven voor vijanden. Zo ver ging de liefde van Christus. Dat wij vijanden zijnden en God verzoend zijnde door de dood zijn zoons. Zo ver ging zijn liefde. En zo ver gaat ook zijn voorbidding. Degenen die van de stal van Christus nog niet zijn, die vijanden, want vijanden worden met God verzoend, nog toegebracht zullen worden. Is dat ook je gebed? Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. En niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Nou, dat wordt aan Gods volk gepredikt. Je leven zetten voor je vrienden. Kan ik me eigenlijk nog herinneren dat die executie van die vervolgde christenen en dat een oude man de plaats van zijn jongen innam. Nou, daarmee vervulde hij deze tekst van Christus. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden, dat is vrijwillig overgeeft. En gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Oh, daar is wereldwijd misbruik van gemaakt van wat Christus hier zegt. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Als je dat losmaakt van deze tekst, dan pak je het weer op als een gebod en dan ga je ermee aan de slag. Ja. Nou, de Heere wil wel dat zijn volk werkzaam is aan de troon der genade, opdat zij barmhartigheid zullen vinden ter bekwame tijd. Een biddeloos leven is een goddeloos leven. En zo is ook de inleving dikwijls van Gods ware volk, dat ze zo biddeloos zijn. De discipelen zeggen het toch. Leer ons bidden, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En dan leert hij ze het onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Ja. Als je dat gebed niet in de oefening, dan zou je ook niks van de Heere begeren. Als we bidden zonder de verwachting ook het uit Gods hand ontvangen, dat zijn echt goddeloze gebeden, hoor. Zo'n gebed is erop gericht om God te bewegen, maar hij is bewogen in zichzelf. Hij is bewogen in zichzelf. En als je dan naar de wil des Vaders bidt, en je gelooft ook dat je het zal ontvangen, dan zal het je zeker geschieden. Want het gaat ook met het geloof dat de Heere dat zal geven. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Dat is niet voor het geloof, maar door het geloof. Dat moet ik echt zeggen, hoor. Dat is niet voor het geloof, maar door het geloof. Het is alles door het geloof. Maar het geloof is niet de oorzaak, hè. Het geloof is wel een drijfveer, de liefde is een drijfveer, het geloof is door de liefde werkende, maar het komt voort uit de bron. Wij moeten door de bron bediend worden. De Heer is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Nou, gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Dat is ook een toetssteen. Je geeft je eigenlijk voor een christen, je bent avondmaalganger, En je zit constant de leer van Christus te overtreden, omdat je er anders over bent gaan denken. En net zoals Huygen, je maakt zo'n afgodsboek van Maria. Dat heeft natuurlijk niks meer te maken met wat Christus hier zegt, want dan ben je zijn vijand. Dat moet ik ook preken, moet ook de opposite preken van deze tekst. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. En dat doen die valse leraars precies het tegenovergestelde. Dus daarmee bewijzen ze dat ze vijanden zijn van Christus, niet zijn vrienden. Want ze doen niet wat hij gebiedt. De Heere preekt dit als een toetssteen, niet als een ander slagregel, maar als een toetssteen. En het komt ook in het leven van de discipelen openbaar dat ze zijn vrienden zijn. Omdat ze zijn wil doen. Wetende dat ze zonder Christus tot niks in staat zijn, alleen maar tot zonde. Ja, het is een geheim, hè? Het is echt een geheim. Want alle goede dingen komen van boven, van de Vader der lichten. Het geloof wordt nou zo geïsoleerd of dat het geloof ergens toe in staat is. Een geïsoleerd geloof is nergens toe in staat. Het moet zijn in het kader van wat Christus zegt, blijf in mijn liefde, blijf in mij en ik in u. Anders kun je geloven wat je wil, maar dat brengt niks tot stand. Niks voor God, geldig bedoel ik, wettig. Ik heet u niet meer dienstknechten, want een dienstknecht weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd. Want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. De leer der zaligheid. En dan gaat het verder, maar de tijd is weer om. We hopen er vanavond nog op door te gaan. Want deze evangeliehoofdstukken, Johannes 14, 15, 16, 17, daar staat toch wel een machtig onderwijs, ook een machtige troost. Ik heb er veel sterkte en troost uit gehad uit die hoofdstukken. Als ik terugkijk en wat de Heer daardoor gewerkt heb. Ook dat hoofdstuk 14, laat ik zeggen, dat is het kleine testament voor Gods volk. Hoofdstuk 14, 15 en 16 en 17 van Johannes. Ja. Dat is hun echt dierbaar. Heel Gods woord is dierbaar. Ik wil het niet bovenstellen, de apostolische brieven. Nou, maar goed verstaan, dit komt direct uit de mond der waarheid. Je wilt toch graag de woorden van Christus. En je wilt ook door de apostelen onderwezen worden. Die spraken geen andere woorden, geen andere leer. Nou, dezelfde leer van Christus. Maar Gods volk komt wel dubbel tot leven als het uit de mond van Christus voorkomt. Dat wat de Heere, wat hij ook zelf zegt, wat ik tot u gesproken heb, gij die de zijt nu rein, dat ken je uit de mond van een apostel, wel door middel van, maar niet direct. De apostel kan hier niet zalig spreken. Dat komt altijd voort uit de bron. Gij die de zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Daar moeten we kennis aan hebben, daar moeten we uit leven. Uit die woorden Gods, die moeten we bewaren. En die zullen ook bewaard worden. Daar staat de Heer voor in. Dat leven uit die ware wijnstok, dat is alles Gods werk. Maar het wordt hier wel onderscheiden dat als we die vruchten niet voortbrengen, uw vrucht worden uit mij gevonden. Dat is ook een geweldige troost voor Gods volk, dat ze die zelf niet hoeven produceren. Want er kwam er ook niks van terecht. Om in die ware wijnstok te blijven, dat is met één woord gezegd, in zijn liefde blijven. En dat verwijtende gemeente van Efeze, dit heb ik tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, dat is een slag, daar volgt dan de tweede bekering op. Want dat gaat ook door een weg van schuld. Absoluut. Kijk maar in het leven van Jacob. Hij was alleen overgebleven. Want Esau was voor hem groter als God, als de Heere daar niet overheen kwam. Als de Heere daar niet overheen kwam. En de Heer kwam er overheen, want de man worstelde met hem. Ja, en toen was Esau, betekende niks meer. Dat zijn toch Gods ontmoetingen, die moet je toch kennen in je leven. Daar moet je toch van leven, mensen. Dat is toch je kracht, dat is toch je zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit, wat de Heer Jezus spreekt tot zijn discipelen, spreekt hij tot de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarin is de kracht, want hij spreekt met kracht. Hij spreekt als machthebbende om Jezus willen. Amen. Heren, dat dat ons leven mag zijn. Uit hem. Wees gij onze voorhoede en achtertocht. Wees gij in ons en wij in u. Want dan is de vrucht verzekerd. En gij hebt het niet alleen zo onderscheiden gezegd, maar gij hebt ook gezegd, uw vrucht wordt in mij gevonden. Gij zijt de levensboom, gij zijt de ware wijnstok. O, mochten we leven uit de sappen van die ware wijnstok en uw vruchten dragen. Want daar is het de landman om begonnen. Om de vruchten. En als we in Christus blijven, dragen we veel vrucht in hem. En dan kunnen de inleving zijn, nooit geen kinderen, nog geen vruchten te hebben voortgebracht. Wees vrolijk, klinkt het dan. Want die zijn vruchtbaar, die niet de man hebben in de wet, maar in het evangelie. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van dat zevende vers van Psalm 142. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van u wel dan zing. Het zevende zangvers van Psalm 142. Heden in vrede ontvangt met biddende harten de zegende zere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.